Goeiemôre, hartelijk welkom in de eredienst vanochtend. Ik zie daar is meerdere gasten in ons midden, hartelijk welkom. En ons vindt het aangenaam dat jullie hier is en ons hoop dat jullie welkom zal voelen. En dat jullie ook door die dienst opgebouwd zal worden. Voordat ons begin, die volgende afkondigings. Die collectus is voor de diaconie en voor onkosten kerkverband. Dan is daar, als de Heer wil, een kerkraadsvergadering dinsdagavond. En vandaag tussen die diensten heeft ons die vergadering van die jong-ouder groep. Tot zover die afkondigings. Laat ons nou ons aandacht op de Heer richten en laat ons uit eerbied voor hem gaan staan. Psalm 34 roept ons op om God te aanbid. Ik wil de Heere altijd loof. Zij lof zal altijd duren in mijn mond wees. Mijn ziel zal om beroemen die Heere. Die ootmoedig is zal dit hoor en blij wees. Maak de Heere samen met mij groot. En laat ons samen zijn naam verhef. Ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Kom, we zingen nou samen Psalm 9 vers 1, 2 en 7. Die wat God zoekt in vertrouwen is bij ons veilig en daarom maak ons zijn naam groot. Laten we nou samen luisteren naar die wil van God. Ons vindt het in die 10 geboden en ik lees dit in Deuteronomium hoofdstuk 5. Mozes herhaalt daar die wet met die oog op die leven in die beloofde land. Wat Israël ontvangen heeft om met die Heere te leven en ook voor die Heere. En dan is het nodig dat die volgende generatie, wat nou die land mag binnengaan, goed en mooi onthou wat die wil van God voor hulle lewens is. En wat die contract is eindelijk op grond waarvan die verbond gesluit is. Deuteronomium 5 vanaf vers 6, waar die Heere sê, ek is die Heere, ek is Jahwe, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld, of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Jahwe jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mij geboeien onderhoud. Je mag die naam van Jahwe jou God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Onderhoud die sabbatdag, dat je dit heilig, zoals die Heere jouw God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die sabbat van Jahwe jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw os of jouw eersel of enige dier van jou, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is, nie. Zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust zoals jij. En je moet daaraan denken dat jij in Egypteland een slaaf was. En de Heere jouw God jou daarvan aan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het Jahwe jouw God jou beveel om die sabbatdag te houden. Eer jouw vader en jouw moeder, zoals de Heere jouw God jou beveel het. Dat jou daar verlengd mag worden en dat het met jou goed mag gaan in die land wat de Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt breek nie. Je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuienis tegen jouw naaste spreek nie. Je mag niet jouw naaste se vrouw begeer nie. Je mag niet naar jouw naaste se huis hunken nie. Naar zijn landerijen of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd. Zijn os of zijn eersel of iets wat van jouw naaste is nie. Lees ik nou die genadeverkondiging uit Titus 2 vers 11 tot 14, waar ons heel mooi een verbinding zien tussen die redding wat Jezus geeft en die heilige leven waartoe ons opgeroepen wordt. Want, zei Paulus, die reddende genade van God het aan alle mensen verschijnt. En leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden te verloeien. Ingetogen en rechtvaardig en vroom in die tegenwoordige wereld te leven, terwijl ons die zalige hoop en die verschijning van die heerlijkheid verwacht van die grote God en ons verlosser, Jezus Christus, wat homself voor ons gegeerd, om ons te verlossen van alle ongerechtigheid en voor homself een volk als zijn eigendom, als zij eigendom te reinig, ijverig en goede werken. Laat ons nou zingen Psalm 75, vers 1, 2, 4 en 6. Die psalm spreekt over Gods rechtsdag, wat zal komen. En gelovigen moet niet bang daarvoor wees nie, want die rechter is ons redder, Jezus. Laat ons nou samen tot de Heere gaan in ons gebed en dan vraag ons een seën oor hierdie eredienst en oor die bediening van sy woord. Almachtige God, Hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons weer hier by mekaar mag wees. U het ons geroep en vandag is een speciale dag. Dit is die dag wat u uitgekies het, elke week, waarop u self gerus het van uw werke en waarop u ons roep om te rus van ons werke en vooral van die zondes, om ons aan u toe te wy, om na te denk, te hoor en dan vervolgens na te denk oor wat die verlossing vir ons levens beteken en om saam uw lof te sing, uw naam groot te maak en ons te verheug in Jezus, uw Seun. Heer, ons dank u dat u ons hierdie speciale dag gegee het en dat dit het teken is van die verbond wat u met Israël gesluit het. Ons wil bid, Heer, dat u ons sal help om hierdie dag vandag goed te gebruik soos u dit bedoel het. Help ons om te rus. Help ons om ons gedagtes los te maak van die dinge wat elke dag ons besig hou. En om ons gedagtes volledig te rig op u, omdat u met ons wil praat, omdat u een aandachtige gehoor soek, want uw woorden breng leven. Heer, ons bid dat u ons oren en ons harte sal oopmaak, zodat ons naar uw stem sal luister, en dat ons woorden van genade sal hoor, woorden wat ons bemoedig om vir u te leven. En as die woorde vir ons konfronterend is, as ons gekorrigeer word, omdat ons afgewyk het van uw pad, help ons dan, Heere, om die genade en liefde daarachter raak te sien en te luister. Ons bid dat u ons diep in ons harte sal versorg met uw woord, zodat daar genezing mag kom waar ons lei, waar ons verdriet en pijn het, zodat daar correctie mag kom waar ons afwijk, zodat daar licht mag kom waar ons duisternis toegelaat het, en zodat ons Christus sal raak zien en ons hele aandacht op hom sal rig. Heere, wil u ons so sien vandag door uw woord, en wil u krachtig in ons middenwerk met uw Heilige Geest. Ons bid het en ons dank u in die naam van Jezus, uw Seun. Amen. Ons gaan vandag een gedeelte lees wat die terugkomst van Jezus aankondig en ons daarop voorbereid. Dit is 1 Thessalonicense 5 vers 1 tot 11. Ik moet altijd onthouden waar die boek is. Het is altijd na Efesiërs, Filippenzen, Colossense en dan Thessalonicense. 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. Paulus schrijft aan die gemeente in Thessalonica in Griekenland, wat hij een paar maanden eerder voor de eerste keer bezoek had. Toen was daar nog niet een gemeente, nie, maar hij die woord verkondigde en toen had daar gemeente ontstaan. Toen moest hij skielik die stad verlaat vanwege die tegenstand van de Joden en een paar maanden later schrijft hij hier die brief. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baresnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag. En die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees. Met die borswapen van geloof en liefde aan. En als helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestemd tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Daarmee saam wil ek ook 'n paar verse lees uit Matteus 24, waarna Paulus eindelijk verwys. Dis Jesus' profetiese rede, waarin hy die vernietiging van die tempel aankondig, maar ook ver in die toekomst kyk en oor sy terugkomst praat. Ons lees dan vers 36 tot 44. En kyk, dit is wat Jesus gesê het, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ek die komst van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dag voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrouw en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en het nie verstaan het, voordat die sondvloed gekom en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die komst van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dat is nou daarvan sing, Jezus kom soos een dief in die nacht, skrifruiming 42 vers 1 tot 3, en daar is dan ook die oproep, word wakker uit jou slaap. Laat ons nou luisteren naar die evangelie, die goede nieuws wat ons hoort in 1 Thessalonicense 5. Ons zal aandacht geven aan die hele gedeelte wat ons gelezen heeft, maar specifiek ook vers 6 tot 11. Daarna laat ons dan van diezelfde schriftberijming vers 4 en 5 zingen. Oorwinnaars wordt uit die oordeel gered en zal met Jezus wandel in witgewaden. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, is jou al ooit onkant gevangen door een datum wat op je was, terwijl je dit niet verwacht had? Je was onvoorbereid. Die belastingdatum kan problemen opleveren. Jouw eigen huwelijksherdenking, als je dit vergeet, dan kan daar dus financiële of huwelijksproblemen kan dit opleveren. Maar daar is een datum wat baie belangrijker is als daar die datums. Die wederkomst van Jezus, die dag van oordeel. Als je niet voorbereid is voor daar die gebeurtenis niet, is die probleem baie ernstiger. En wat er gebeurt is dat er op gereelde basis aangekondigd wordt dat die datum op ons is. Hoe dikwijls is die einde van die wereld niet al reeds aangekondigd met een specifieke datum? En dit het lang geleden al gebeurt, reeds in 1874 het de Jehovah-getuigen die komst van Jezus aangekondigd. En daarna kondigen we dit weer aan in 1878, 1881, 1914, 1918, 1925 en 1975. Minder bekend is die voorspelling van William Miller in 1833. Hij was die Jehovah's getuigen dus een paar jaar voor. Dat Jezus zou terugkomen in 1843. En toen dit niet gebeurde, niet, moest hij natuurlijk verduidelijken hoe kom dit niet gebeuren. Niet. Nou, dit had al zo dikwijls gebeurd dat die voorspelling onwaar was. Maar dit verhinderde mensen toch niet om daarmee aan te gaan. Niet. Nog laatst jaar, 24 september 2025, was die datum. Nou, die datum kom en gaan. En daarna raakt het stil. Je hoort nog net die krieken. En nou moet die profeet natuurlijk verduidelijken hoe kom Jezus niet gekomen nu. En hoe komen we nog steeds hom moet geloven. Zij profetie het niet waar geworden. Dit bewijs. Hij is een valse profeet. En mensen wat niet in die schrift verankerd is, nie, luister toch naar hier die profeten. En gloor die verklarings wat hulle dan geven. Hoe komt Jezus nou toch niet gekomen? Nie? Die overgetuigen beweren dat Jezus in 1914 onzichtbaar teruggekomen is. En die volgelingen van William Miller het ook een oplossing gevind voor hun grote teleurstelling. En dit was het begin van die zevende dag Adventisten. Nou, jij kan natuurlijk je schouders leggen en zeggen, ja, dat is alles nonsens. Maar hoe moet ons dan die Bijbelse aankondigings van die wederkomst verstaan? En hoe moet ons voorbereiden? Dit is het thema voor die preek. Wees waakzaam en maak recht voor Jezus' komst. Daar is drie onderdelen. Goede nieuws, maak recht, leef in die licht. Wees waakzaam en maak recht voor Jezus' komst. Goede nieuws, maak recht en leef in die licht. So let me quickly summarize it also. The first, ik zal het bij die volgende punt doen. The theme is be vigilant and prepare for Jesus' return. This is good news. Prepare for the day of the Lord and live in the light. Dus, die eerste gedeelte, goede nieuws. Paulus sê, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat hy julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed. Nou, Paulus beantwoord in hierdie brief vrae van die christene in die Griekse stad Thessalonica. Tijdens sy tweede sendingsreis het hy die stad besoek, en toe het die eerste kerk daar ontstaan. Onverwacht moes hy toe die stad verlaat, en tijdens diezelfde zendingreis nog skryf hy een brief vanuit Korinthe om die gemeente in Thessalonica te bemoedig en om vrae te beantwoord. Hy het hulle ook geleer oor die wederkomst van Jezus en juist hieroor het vrae by hulle ontstaan. In hoofdstuk 4 beantwoord hy die eerste vraag: wat gebeur met christene wat sterf voordat Jezus terugkom? Gaan hulle die opstanding misloop? In hoofdstuk 5 beantwoord Paulus die tweede vraag wat by hulle leef: wanneer gaan Jezus terugkom? En sy antwoord is basis: ons weet nie, ons kan het nie uitfigure nie, maar ons roeping is: wees gereed vir sy koms. Nou, as die antwoord nou vir julle te kort is, dan sal ek aangaan met die preek, kan ons hoor wat hy daarmee bedoel het. Paulus gee 'n duidelike antwoord: ons ken nie die datum van die wederkoms nie. Hy het Jezus se onderrig in Matteus 24 onthou, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Jezus het dit herhaal toe sy disippels om voor sy hemelvaart vra wanneer hy die koninkryk van Israel sou herstel. Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat my Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Handelinge 1 vers 7. Hulle moes net getuies wees deur die krag van die Heilige Gees. Net een ding weet ons baie seker: ons ken nie die datum en die tyd nie. En dis eintlik verstommend hoe trots en arrogant mense kan wees as hulle dit waag om Jezus se woorde te weerspreek en toch een datum te voorspel. Hulle beweer dat hulle kennis het wat Jezus self tydens sy lewe op aarde nie gehad het nie. Nou, enig iemand wat so praat is een valse profeet. Hy bewys dit self. Nou, toch sê Paulus: want julle weet self baie goed. Daar is iets wat hulle nie weet nie, en daar is iets wat hulle weet. Die datum en tyd kan niemand van die skepsele weet nie. Maar wat kan ons wel weet? Jezus sal kom soos 'n dief in die nag. Paulus verwys weer na Jezus' woorde in Matteus 24: waak dan, omdat julle nie weet wat uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Soos 'n dief in die nag. Dit het eindelijk een bekende uitdrukking geword, omdat het in die Bijbel staat. En dit beteken: jy weet nie hoe laat die dief gaan kom nie. En natuurlijk nie. Diewe stuur nie een uitnodiging via Google Calendar of Google Meet nie. Hulle maak geen afspraak met jou nie. Hulle wil juist hê dat jy slaap en nie achterkom, hulle steel jou goed nie. Nou, ons kan die vraag vra of die wederkomst daarom minder belangrik vir ons is. Sou christene nie baie meer oplettend raak as God vir ons 'n datum sou gee nie? Nou, die antwoord is nee. Dit is absoluut noodsaaklik dat christene weet dat Jezus gaan terugkom, en ons besef dat niemand die dag kan voorspel nie. Paulus verwys na die onderrig wat hy reeds gegee het toe hy die stad Thessalonica besoek het. Die aankondiging van die dag van die Here was dus 'n vaste onderdeel van die prediking van die apostelen. Dit was 'n belangrike deel van hulle evangelie, van hulle boodskap. Jezus het opgestaan, hy regeer nou in die hemel, en hy sal terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Dit is onlosmakelijk verbonden met die reddingsboodschap. Die leiding en dood van Jezus bevrijdt jou van die komende oordeel. En daarom niet, die datum is belangrijk. Maar die feit dat daar een oordeel gaan komt. Zo, dit was niet een ondergeschikte ding. Nee. Alsof Paulus zei, wacht. Ik heb nog vergeten om ook over die wederkomst iets te zeggen. Vergelijk dit als jij leert om een kar te besturen. Om die engine aan te schakelen, om die ratten te hanteren en te weten hoe je die brieken moet trappen, is absoluut noodzakelijk. Maar hoe je die stoelverwarming aanschakelt, als je dat deed, of die sunroof opmaakt, dit is niet rechtig nodig in die verkeer. Nee. Nou, die wederkomst behoort tot die kern van die evangelie. Die eerste christenen hebben het geweerd. Maar dit kan naar die achtergrond schuiven, naarmate die tijd verstrijkt en Jezus' komst uitblijft. En je kan in verwarring raken, als mensen beweren dat die dag nabij is. Maar onthoud, niemand op aarde weet wanneer dit zal gebeuren. En hoekom hou God dit dan geheim? Hoekom zei Paulus, jullie weet één ding baie goed. Die bedoeling is dat ons recht maakt voor die wederkomst van Jezus. En dit is die tweede deel van die preek, maak recht. So the first part of the sermon, the theme was be vigilant and prepare for Jesus' return. This is good news. Paul wrote to the Christians in Thessalonica and he had already told them about the return of Jesus. And then they started wondering, like, when will he come back? Now, in history, many people have calculated the date and have, presented their ideas and said, yes, I know when Jesus is going to come back. But Jesus clearly said, I will come like a thief in the night. You will not know when it is. And that moves our focus from the date to the fact of the return of Jesus. The teaching about the return of Jesus and the coming judgment is absolutely essential. It's part of the center of the gospel. And there was no uncertainty about that in the teaching of the apostles. We need to know that. And that brings us to the second part, prepare for the day of the Lord. Vers 3 tot 5. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan word hulle skielike verderf hulle, soos die barensnood een zwanger vrouw, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag julle soos die sou oorval nie. Julle is allemaal kinders van die lig, en kinders van die dag, ons is nie van die nacht of die duisternis nie. Nou, zodra Paulus hierdie woorde gebruik, die dag van die Here, het die Joden hulle oren gespit. Die dag van die Here, die dag van Yahweh, was een geweldig groot gebeurtenis in die profetenboeken. 19 maal treffen ons dit in 8 van die profetenboeken aan. 4 eeuwen lang het die profeten dit aangekondigd. Uit die Oude Testament weet ons dat die dag van die Here verschrikkelijk zou wees voor allemaal wat Gods vijanden was. Dit is de dag van oordeel. God zelf zal verschijnen, die oordeel voltrekt. En die Joodse volk het gedenk dat hulle die oordeel zou vrijspringen. En die Bijbel sê ook dat gelovigen niet door die oordeel getreft zal worden, maar juist gered zal worden van hulle vijanden. Maar in die Oude Testament kondigt die profeten juist aan dat ook allemaal wat in Israël soos ongelovigen leef, door die oordeel getref gaan word. En daarom wordt hulle opgeroep om hulle te bekeren. Nou, Paulus verwijst daarna in vers 3. Terwijl hulle sê vrede en veiligheid, oorval een skielike verderf hulle. Allemaal wat die dag van die Here ignoreer, en allemaal wat in sonde leef, en denk, ach, die oordeel sal my nie tref nie, of heeltemal vergeet van enige oordeel, sal geweldig skrik wanneer Jezus komt. En hy kom onverwacht, soos 'n dief, wat nie laat weet wat er tyd in die nag hy gaan inbreek nie. Nou is ons by die kern van die boodskap van die wederkoms. Die doel van die aankondiging van die dag van die Here is om ons te waarsku, sodat ons waaksaam sal wees en nie deur die oordeel getref sal word nie. Nou denk net, Jesus het nie die tyd en die dag aangekondig nie. Hy sê, dit gaan ook nie gebeur nie. Maar wat gebeur as jy kan uitreken, dis volgende week? Of as jy vandag sou hoor, dis nou 2026, dit gaan in 2032 gebeur. Wat is die effect daarvan? God die Vader maak die dag nie bekend, sodat ons nie begin denk nie, ach, dit gebeurt toch voorlopig nie. Nog lang nie. Ek kan eindelijk maar aangaan, soos wat ek doen, ek kan achteroor sit, en dit rustig vat. Vrede, en veiligheid. Dit is een baie gevaarlike levenshouding. Jezus kom soos een dief in die nacht, en die laatste dag breek aan soos weerlig. Je sien dit als een donderstorm is. Je kan amper, je probeer ervoor wacht en dan toch vang die ding jou. Dan sien je dit skielik. Als je dit wil afneem, dan is het baie moeilik eindelijk. Jy kyk daar en dan is hy weer daar. Maar hy flash so van die een kant van die lucht naar die andere kant. Baie skielik. En die dag van die Heer, die komst van Jezus, is soos dit. Als dit gebeur, sal dit in 'n oogwenk gebeur. Daar is geen pad terug nie. Daar is nie meer tyd om te sê, oh, wacht een bykie. Dan is het te laat om nog te verander. Die wederkoms is aangekondig en is een onverwachte gebeure om ons waakzaam te maak. Maar, sê Paulus, maar julle, broeders en susters, is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die dag, van die nag of die duisternis nie. Dit is goeie nuus. God het goeie bedoelings vir gelowiges en beloof hulle 'n pragtige bestemming. Lees ook vooral vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die zaligheid te verkry, deur onze Heer Jezus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Dit is regtig goeie nuus. God maak nie die datum bekend nie, maar wel sy bedoeling. Kinders van die lig het sy belofte gekry. God wil nie dat ons saam met die goddeloze veroordeel word nie. As jy Jezus glo, hom volg, en jou aan die gesag van die woord onderwerp, dan sal jy die belofte verkry, die redding, die hemelse heerlikheid, as Jezus terugkom. Dit is hoekom God bekend gemaak het, dat Jezus gaan terugkom, en hy ons aanspoor om waakzaam te wees. Hy wil dat ons gered word, en nie in die duisternis buiten die koninkryk eindig nie. En daarom die oproep, leef in die lig, dat is die derde deel van die preek. So part 2 of the sermon, prepare for the day of the Lord. The day of the Lord was a familiar concept in the Old Testament, and it was always associated with divine judgment. It would be a terrible day for those who did not know God, who lived as his enemies. And the Old Testament prophets warned the people of Israel that judgment would also hit them if they ignored God's warnings to repent, if they continue to live in idolatry. And so, God does not give us the date of the return of Jesus. If that day were known to people, we might postpone things. And say, oh, it's not time yet. We still have time. And we're not ready when the day comes. But According to Paul's words, God does not want us, believers, to be hit by his judgment, but to be saved, to receive the full salvation that Jesus has promised. The death of Jesus gives us certainty that those who belong with him, to him, will share life with him forever. And therefore, we do not prepare for the day of judgment with fear, but we are learning to trust God and God's promises. The third part of the sermon, live in the light, that flows out of the second part, that we need to prepare for the day of the Lord. Deel 3, leef in die lig. Nou, broers en zusters, die leer van die laatste dingen, die aankondiging van die wederkomst van Jezus, zoals die van die nacht, moet ons wakker schudden. Dat is die bedoeling. Ons moet niet aan die slaap raken, omdat die wederkomst 2000 jaar later nog altijd niet gebeurt. Nie. Maar ons moet op en wakker wees. Dat is die doel van die aankondiging van die dag van hier. Kinders van die lucht, moet niet in die duisternis beginnen leven. Nie. Dan zal jij door die dag van die Heer oorval worden. Ons wordt opgeroepen om waakzaam te wees en om heilig te leven. Op en wakker wees betekent dat jij voor die Heer gaat leven en daarmee aanhoudt. Vers 6 en 7 en 8, laat ons dan niet slapen zoals die anderen. Maar laat ons waak en nuchter wees. Want die wat slaapt, slaapt in die nacht. Die wat dronk wordt, is in die nacht dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nuchter wees, met die borstwapen van geloof en liefde aan, en als helm die hoop op die zaligheid. Daar is niet een grijze gebied nie. Daar is net dag en nacht. Jij leeft of in die duisternis, of in die licht. Elke gelovige is een kind van die licht. En behoort ook in die licht te leef. En dadelijk, daarmee samen, wijst Paulus ons daarop. Dat Jezus dit moeilijk maakt om zo te leef. Luister maar naar vers 8 tot 10. Maar laat ons wat van die dag is nuchter wees, met die borstwapen van geloof en liefde aan. En als helm die hoop op die zaligheid. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar om die zaligheid te verkrijgen door onze Heer Jezus Christus. Wat voor ons gestorven heeft, zodat ons, of ons waak en of ons slaap, samen met hem kan leven. Dus samen die opdracht om waakzaam te wees, hoor ons dat Jezus ons al klaar die middelen gegeerd, die borstwapen van geloof en liefde, en als helm die hoop op die zaligheid. Jezus heeft voor ons gestorven, zodat ons samen met hem kan leven. Allemaal wat door het ware geloof aan Jezus behoort, bewaar hij en geef hij volharding, zodat hulle die volledige verlossing zal ontvangen, die heerlijke erfenis van die leven met God. Nou, God wil hier dat elke gelovige hier die erfenis ontvangt. En hij doet dat door ons te wijzen op Jezus' leiding en sterven en opstanding voor ons, en door ons aan te sporen om die wapenrusting te gebruiken. Maar laat ons wat van die dag is nuchter wees, met die borstwapen van geloof en liefde aan, en als helm die hoop op die zaligheid. Nou, je moet dan denken aan de Romeinse soldaat. Daar is een gedeelte in Efesiërs 6 wat nog andere onderdelen van die wapenrusting beschrijft, maar die focus is hier net op die borstharnas en die helm op zijn kop. Nou, voor een Romeinse soldaat, wat met een zwaard gevecht heeft en ook speren naar hem toe zien komen, was het absoluut noodzakelijk om zijn kop en zijn hart te beschermen tegen die zwaardhouden van die vijand. En daarom heeft hij harnas om zijn borst gedragen en een helm op zijn kop gehad. Volgens Paulus is geloof en liefde en hoop die wapenrusting wat ons beschermt tegen die aanvallen van die duivel. Geloof is jouw vertrouwen op Jezus. En daarmee samen. Alles wat je over God weet en als waarheid aanvaardt. Dit geeft toegang tot Godse beloftes voor die toekomst en die kracht van zijn geest. En zie jij dat die liefde ook zoals een beschermende panzer, zoals Kevlar is, wat jouw hart beschermt? Indien die liefde van Christus in jouw hart woont, zal dit jou naar Christus toetrekken. Jouw begeertes, jouw hart is aan hem toegewijd. Dit is die tegengestelde beweging als die begeertes van die wereld en die zondige begeertes wat in jouw hart leeft. Die liefde beschermt jou, want het laat jou uitzien naar Christus en vertrouw op Christus. Je beschouwt alles vanuit hem en vanuit zijn liefde voor jou. En dit is een geweldige wapen tegen die aantrekkingskracht van die wereld en zijn zondige begeertes. Wanneer jouw hart vol is van Jezus en wanneer zijn liefde voor jou die kostbaarste in die wereld is, verbleek alle aardse dingen en verloor hun aantrekkingskracht. En onthoud, die hoop van die verlossing is die helm wat jouw kop beschermt. Toen ons kind klein was, het hulle altijd een helm gedragen wanneer hulle fiets gereden. En terwijl ik dit nou neergeschreven heb, ik gedacht, oh, het moet dophouden dat hulle dit vandaag steeds doen. Dit is natuurlijk even ongemakkelijk om een helm te dragen. Maar dit beschermt jouw leven. Een zoon wat ons gekend heeft, het op een dag langs die pad wakker geworden toen hij huis toe gereden op zijn fiets. Een kar het omgestampt. En hij had zijn kop tegen een boom gestampt. Maar hij had dit oorleef. Omdat die helm zijn kop beschermt. Zo beschermt Godse liefde ons. Geloof, hoop en liefde beschermen ons. En dit helpt ook om te verstaan hoe ons naar Jezus' komst moet uitzien. Om naar Jezus' komst uit te zien is niet een kwestie van angst. Nie. Als iemand baie skulde opgebouwd heeft en hij is nou bang dat die skuldeiser of die balju enige dag bij zijn hek kan opdagen en beslag kan leggen op die motor en die huis, dan veroorzaakt dit redelijke mate van angst. Dan houden die hek angstvallig dop. En hij maakt hem zelf onzichtbaar. Alsof dit gaan helpen. Hij maakt alsof hij niet bij die huis is. Nie. En hij hoop, hij kan ontsnappen. Maar hoe verschilt dit met die houding van een bruid ten opzichte van haar trouwdag? Zij zien uit naar die trouwen. Dit belooft geluk en vreugde. Zij verwacht baie daarvan. Zij is niet berekend het niet. En ze denkt niet, ah, mijn trouwdag komt naar, met wie kan ik een verhouding beginnen? Nee. Integendeel, die liefde in haar hart maakt dat zij heel tijd die straat, die hek, die deur, dophou. Wanneer komt mijn geliefde? En zo wil God dat ons waakzaam is. Niet in die eerste plek omdat ons die oordeel wil vrijspringen, maar omdat ons met verlangen uitzien naar Jezus' komst. Alles wat God aan ons bekendgemaakt heeft door die wederkomst, heeft die doel om onze liefde voor Jezus aan te wakkeren. En daarom, broers en zusters, moet ons die sterk oproep in hier die hoofdstuk onthouden en opvolgen. Die doel is dat ons zal volhard en paraat zal wees op die dag dat Jezus komt. Ons moet Jezus leren kennen en voorbereid wees op zijn komst. Ons wordt geroepen om met verlangen naar zijn komst uit te zien. En dit vereist een aanhoudende proces, blij in Jezus. Wees nuchter, wees bewust van die geestelijke strijd. Moet niet verslapen, nie. Moet niet naïef wees. Denk dat die wereld en zijn begeertes jou niet zal baas raken. Nie. Haat en ontvlucht die zonde. Maar niet aanpassen bij die mensen rondom jou niet. Wat zonder hoop leef en voor wie hier die wereld alles is wat er leeft niet. Nou, voor die kinders en eigenlijk voor allemaal van ons, geef ik tenslotte een verhaal wat een mooie illustratie is van hoe ons moet voorbereiden. Een dochterkie bij die school was verrast dat een belangrijke meneer haar school bezoek het. Maar toen die belangrijke man nou bij die klaskamer instap, zien hij dat al die tafels van die kinders vol rommel is. Dit was een groot gemors, daar die klaskamer. En die man had gezegd, die volgende keer, als ik jullie school bezoek, ga ik een prijs uitdeel aan die persoon wie zijn tafel keurig nekjes lijkt. En die dochterkie had gezegd, ik zal die prijs winnen. Maar haar maat zit er uitgelag. Ha, jouw tafel lijkt die slechtste van allemaal. Dit is nou rechtige gemors. Hoe ga je dit recht krijgen? Nou, ik ga maandagochtend mijn tafel opruimen. Maar als hij nou vrijdag komt, dan is het toch weer een gemors. Dan zal ik elke ochtend mijn tafel opruimen. Maar als hij nou 3 uur in de middag komt, ik zal maken dat mijn tafel altijd netjes blijft. Voortdurend paraat wees door heilig te leef en ons harten van zondes te reinig. Dit is ons roeping. Gebruik die wapenrusting wat God voor jou geeft. Geloof en hoop en liefde. Hou aan om Jezus lief te hebben. En wij jouw hart en jouw leven aan hom toe. Reinig jouzelf van verkeerde begeertes en zonde. Dan zal je niet onkant gevangen worden bij zijn komst. En op die dag niet beschaamd staan nie. Zoals Johannes zei in 1 Johannes 2 vers 28. En nou mijn kinders, blij en om, zodat ons vrijmoedigheid kan hebben wanneer hij verschijnt. En niet beschaamd van om weggaan bij zijn wederkomst niet. The third part, live in the light. The teaching of the return of Jesus calls believers to living actively and living a holy life. Being children of the light, that's what Paul calls us. That means that we must remain spiritually awake and disciplined. And Paul urges believers to put on the armor of faith, love, and hope. It protects your heart and it protects your head, your thinking. And so, the armor of faith, love, and hope is what Jesus has already given us. So he is not asking something from us that we cannot do. He provides what he asks from us. And our hope for the future, for the coming of Jesus, guards our minds. The love in our hearts, our love for Jesus, guards our hearts against the attractiveness of sinful habits and sinful desires. It is like a bride waiting for her wedding day. Her heart is so full of the man she loves that she is looking forward to it with anticipation, with joy. And she is not hiding somewhere or doing other things and being afraid for the day to come. No, she is looking forward to it because she loves her future husband. So the Bible is very clear. Remain prepared every day. There's this example of a girl that wants to win the contest of keeping her desk tidy because all the desks in the classroom are a mess. And then she will not only do it on Monday morning for the whole week. She will not do it every morning for the whole day, but she will do it all the time and keep it clean. So God equips his people with faith, love, and hope, so that they may endure till the end and inherit eternal life. Amen. Laat ons nou antwoorden op Gods woord in ons gebed. Let us answer the Lord in our prayer. Vader in de hemel, barmhartige God, ons dank u voor die goede nieuws van die terugkomst van Jezus. Ons dank u dat u dit zo duidelijk in die Bijbel laat neerschrijven en dat het deel was van die leer van die apostels. En ons dank u, Heere, dat ons dit mag lezen, dat u niet wil dat ons verloren gaan. Dat u niet wil dat gelovigen onkant gevangen wordt, verrast wordt en groot skrik, omdat die dag op hulle is, zonder dat hulle het verwacht het nie. En daarom, Heere, dank ons u voor hierdie aankondiging, voor die nieuws, die goede nieuws wat u voor ons gegeven hebt van die wederkomst. Ons ken nie die datum nie, maar u wil dat ons paraat is, dat ons wakker is en voorbereid is op die komst van Jezus. En ons wil vragen, Heere, dat u ons daarbij zal helpen. U hebt ons al klaar, die wapenrusting gegeven. Help ons, Heere, om dit te gebruiken, dit aan te trekken. Geloof, hoop en liefde. Help ons om ons vertrouwen te plaatsen in uw beloftes. Om uw woord als waar te aanvaar. En om uw woord als die gezag voor alles te volgen en te gehoorzaam. Geere dat ons enig iets wat ons hoor rondom ons. Enig iets wat aantrekkelijk is. Enig iets wat goed klinkt. En wat hip en bij de wets klinkt. Dat is dit toets aan uw woord. En dat ons eerst vraagt, is dit wel waar? Is dit overeenkomstig wat God voor ons gezegd heeft? Zodat ons onze gedachten zuiver kan bewaren. En dat ons harte gericht zal blijven op Jezus en niet afgeleid wordt naar andere dingen. Heer, wil ons harte beschermen door die liefde. Ons dank u dat u ons eerste lief gehad heeft. En dat u nou die liefde in ons ontsteek heeft. Zoals een vuur. En ons bid, Heer, dat daar die vuur helder zal branden. Wil u dit aan die gang houden in ons harten? En geef dat dit ons zal beschermen tegen die aantrekkingskracht van dingen rondom ons, wat ons van Jezus af wegtrekt. Daar zie je wat dingen wat ons mag gebruiken, wat ons mag genieten. Dus gaves wat u voor ons gegeerd. Maar Heer, ons beseft dat zodra ons hart daarop zet, zodra ons dit die plek geeft wat net u in ons hart kan hebben, dan wordt het afgoden. En dan veroorzaakt dit afstand tussen ons en Jezus. Dan is ons hart er niet meer op hem gericht, nie. Maar dan wijkt het af naar andere dingen, naar mensen, naar hierdie wereld. Ons bid, Heere, dat u ons allemaal daartegen zal beschermen. Help ons om die borstpanzer aan te trekken, om die helm op ons kop te zetten en om ons gedachtes, ons harten gericht te houden op Jezus. Help ons om trouw daarin te wees. Heer, u gee ons een duidelijke oproep om die zonde te haat en te ontvlug en ons harten te reinigen van zonde. Wil u ons helpen om dit te doen? Tuur uw Heilige Geest. Geer dat ons uw woorden zal horen en te harte zal nemen. En dat het in ons harten zal woonen en ons gedachten en ons daden zal veranderen. Heer, ons wil ons graag aan u toewijden. U alleen, het woorden van leven. Jezus zet ons bevrij van die komende toorn. En als ons volhardt, mag ons samen met hem in heerlijkheid leven, voor eeuwig. Help ons, Heere, om te volharden. En wil u elk een van ons beschermen en die volharding geven. Heer, ons dank u dat ons voor elkaar kan bid en dankbaar kan wees voor die dinge wat in ons lewens gebeur, wat u vir ons gee. Ons dankie dat Wietske hierdie week, afgelope week, verjaar het, en ons is bly saam met haar en haar gesin. Ons bid dat u vir haar krag en gezondheid sal gee, om te werk en om haar gesin te verzorg. Gee haar geloof om Jezus te volg en om in alles te soek. En maak haar een seën vir ander in die woorde wat sy spreek en die dinge wat sy doen. Ons dank u Here vir die gaste wat vandag in ons midde is. Ons bid dat u hulle besoek aan die familie sal seën, dat u vir hulle goeie gesprekke sal wees wat mekaar sal opbou en bemoedig. We are also thankful that Matapelo is in our midst today, and we pray, Lord, that you help her to find work and that you will provide for her what she needs to care for her family, her dependents, and to be useful in your kingdom with the gifts that you've given her. Give her faith and give her trust in you, and we pray that you will provide for her whatever she needs. Vader, ons bid ook vir die mense in wie se midde ons leef. Daar is so baie mense wat aankondigings vir die wederkoms gehoor het en in verwarring raak. En daar is daar nog meer mense wat glad nie omgee oor die wederkoms en die aankondigings nie. Ons besef, Here, dat geloof in die gesag van die Bybel en die aankondigings van die wederkoms ondermijn word door die valse profete wat beweer dat hulle die datum ken. En daarom bid ons, Here, dat u die valse profetie sal teenstaan en uitroei en dat u die verkondiging van uw woord oorals sal bevorder. Here, gee dat die evangelie vinnig mag beweeg oor die aarde en diep mag deurdring in die harte van mensen en bekering en geloof sal bewerk. Wil u dit doen, deur die Heilige Gees? Ons bid dat u oorals uw kerk trouw sal maak, dat ons en al die ander gemeentes van Christus die waarheid nie sal aanpas aan wat mense soek en wil hoor nie, maar dat ons onbekommerd en met vertrouwen en moed die waarheid van Christus sal verkondig tot redding van die wereld en tot eer van uw naam. Heer, ons wil ook bid dat u vandag die ontmoeting vir die ouders sal seën. Al die ouders wat jong kinders het, wat vandag by mekaar wil kom, wil u aanwezig wees in ons midde. Wil u ons seën as ons by mekaar sit en praat oor christelike opvoeding. En ons bid dat u elke gesin, al die ouders, sal help om dit op een Bybelse manier te doen in vertrouwen op u. En om daarin te vertrouwen op uw seën en op uw wijsheid en uw kracht. Ons bid dat u so ons gezinnen zal zien. Heer, ons vraag al die dingen in de naam van ons Heer, Jezus Christus, wat ons verwacht. En ons bid, kom Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Laat ons nou die Heere dien door ons gaves aan hom terug te gee. En dan sing ons ten slotte Psalm 97 vers 1, 3, 5 en 6. God oordeel in gerechtigheid, hy bevry sy volk. En daar is ook die oproep om te haat wat sy naam onteer. En die dag van God brengt vrolijkheid en licht. Psalm 97. laat ons nou vir ons lewe, vir die Here in die lig, sy seën ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.